lieve luisteraars. Fijn dat je er weer bij bent. Of misschien ben je hier wel voor het eerst, dat zou ook zomaar kunnen. En heb je de podcast Doodnormaal gevonden? Mijn naam is Winnie Bos van Doulawijzer, de podcasthost. En ik ga wekelijks in gesprek met professionals die in aanraking komen met de dood. En je hoort persoonlijke verhalen over het levenseinde. Dat het zo op deze manier voor iedereen weer wat makkelijker mag worden om hun verhaal te vertellen. Of met een ander in gesprek te gaan hierover. Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken? Fijn als je dat dan met ze deelt. Waarvoor alvast hartelijk dank. Ik zit vandaag aan tafel met
Arjan Hansen.
Ja, Arjan. Het leven en het levenseinde. Dat zijn altijd van die mysterieuze zaken waarin het leven soms gaat zoals het gaat. Maar waarin het soms ook handig is om dingen te organiseren, te regelen, helder te maken. Want we leven nou eenmaal in een land van regels, van richtlijnen, van wetenswaardigheden, maar ook van een leven waarin we soms ook wel wat oneenigheid in het leven kunnen krijgen. En waarin sommige mensen het dan noodzakelijk vinden om daarin zaken vast te leggen. Nou, denkt de luisteraar ondertussen, wat is die voor een of andere rare puzzel aan het uitleggen? Want waar gaat dit mysterieuze verhaal over? Nou, er is niks mysterieus in dit verhaal. We gaan het heel feitelijk hebben over wat kan je allemaal vastleggen en kenbaar maken in zaken als testamenten, wilsverklaringen, uitvaartwensen. Nou, noem het allemaal maar op. Maar goed, leg even uit, Arjan. Wat kan jij allemaal betekenen voor de mensen die iets willen vastleggen om helderheid te realiseren dat als ze er straks niet meer zijn of als er iets gebeurt, dat het dan in ieder geval goed, ja, goed geregeld is. Dus dat, moeten we die definitie goed eraan hangen? Ik weet het niet. Zeg het maar.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je natuurlijk altijd wel iets geregeld kan hebben, maar of het ook goed is en bij jou past, dat is niet altijd even duidelijk bij de mensen zelf ook. Ja, ik ben Arjan Hatsen en ik werk bij Tower Square. Wij zijn register-executeurs, heeft dat een mooie naam. En in het kort wat wij doen is het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen. Ook een stukje advies daarin. Ja, dat is dus iets waar ik me op dagelijkse basis mee bezig hou. En inderdaad ook, was je net aanstipt, testamenten en wilsverklaringen en andere wensen. Die zie ik veelvuldig voorbij komen. Ja, en dat goed regelen, dat is denk ik belangrijk. En dat wordt nog wel eens onderschat. Ja, wat is dan goed regelen? Dat is vooral, denk ik, weten wat je hebt geregeld. En weten of het bij jouw situatie past. En dat schiet het nog wel eens tekort aan, merk ik in mijn praktijk.
En wat noem je dan een tekort? Waar schiet het dan tekort aan?
Nou, in de eerste plaats kan het zijn dat ze niet altijd het geval. Heel veel mensen die weten heel goed qua inhoud wat ze hebben opgenomen. Maar er zijn ook mensen die heel lang geleden een testament hebben laten opstellen. En daar hebben gekozen voor basismodel, wat natuurlijk helemaal prima kan zijn, maar vervolgens verstrijkt de tijd, gaan er jaren overheen en in de tussentijd wordt er eigenlijk nooit even teruggeblikt, want we hebben een testament en ja, ik ben toch ooit bij de notaris langs geweest en dat staat allemaal op papier, dus dan is het goed. Maar dat is niet per definitie zo als het in elkaar steekt, omdat er in de tussentijd natuurlijk ook heel veel kan veranderen in je persoonlijke situatie. En daar schiet het vooral tekort aan dat mensen niet ook tussentijds kijken, past wat ik op papier heb en hoe ik dat toentertijd heb bedacht, nog wel bij wat ik nu op dit moment nog steeds voor ogen heb.
Ja, en dan weet ik heel specifiek dat bijvoorbeeld bij echtscheidingen testamenten heel vaak worden vergeten.
Ja.
En dan kon dat soms bij sterven heel pijnlijk aan het licht komen. Maar ook bijvoorbeeld met, dat is ook een heel onbekend gegeven, of niet een heel onbekend gegeven. Ik weet dat het heel veel mensen overkomt, het is mezelf overkomen. Ook bij, mag je je kinderen onterven? Hè? Want in het kader van de oneenigheid in de wereld die we leeft, vinden we dat we dat dan ook ergens moeten registreren. Dan zeggen mensen, ja nee, dat mag helemaal niet. Maar goed, de wet is ergens geloof ik in 2000. 2004 of zo, kan ik me herinneren, waarin die mogelijkheid... Of ja. 2003, ja. Waarin de mogelijkheid bestaat dat dat wel het geval is. Met uitzondering volgens mij in die wetgeving dat je dan wel een legaat moet toebedelen. Maar goed, die kun je dan ook nog weer minimaliseren als je dat wil. Daarbij gezegd hebbende, dat wordt ook niet zomaar door een notaris vastgelegd als je dat wil. Want uit eigen ervaring en navraag bij de notaris toen mijn moeder overleed en dat had geregeld, bleek dat zij meerdere gesprekken met haar had gehad om echt helder te krijgen, is dit echt wat je wil? Ja. En ja, waarom wil je dit dan? Hè? Want dat gaan ze niet zomaar even 1, 2, 3 vastleggen. En op een gegeven moment zetten ze daar ook een punt achter als ze die procedure hebben doorlopen en er geen antwoord komt. Dan is het wat iemand wil, maar kan me niet uitleggen waarom. Dan gaan ze wel de wensen vervullen van hun opdrachtgever, kun je het al zo even noemen. Maar ja, daar is ook nog heel veel onwetendheid over. Mag dat dan? En hoe zit dat dan? Maar goed, het mag. En het gebeurt.
Nee, dat klopt. Ja, nee, zeker. Ik doe dit werk zelf nu ruim 2 jaar. Dus een tijdje, maar nog niet eens zozeer heel lang, zou je kunnen zeggen. Maar in die tijd heb ik toch wel veel bijzondere dingen tegengekomen. Waaronder ook inderdaad onterfingen van kinderen. Dat komt vaker voor dan men denkt. Het is natuurlijk zo dat in Nederland veel mensen denken bij je moet erven. Hè, dat je een kind dan in zo'n geval vaak volledig opzij zet of overslaat. Of hoe je het ook wil zien. Maar we hebben natuurlijk altijd nog de regel. Dat je als kind altijd nog recht hebt op je legitieme portie. En dat is dan de helft van het erfdeel dat je normaal gesproken zou krijgen als er niet onterfd zou worden. Maar dat is niet bij iedereen bekend. Een tweede ding wat aan onterven vastzit, waar ook wel het een en ander over te doen is, maar waarvan ik denk dat ook wel meer aandacht aan kan worden besteed, is het kenbaar maken van zo'n beslissing en de emoties die dat ook bij mensen teweeg brengt. Want niet altijd is het vooraf bekend bij zo'n kind dat hij of zij onterfd is. En op het moment dat je dat dan onder ogen komt en de ouder in kwestie is al overleden en er staat eigenlijk nergens uitgelegd waarom die keuze is gemaakt. Nou, dan ga je er zelf invulling aan geven, maar dat kan soms wel heel lastig zijn.
Ja. Maar nou weet ik ook dat de onterven bestaat omdat dat financieel, boekhoudkundig, net hoe je het wil zeggen, juist goed is om te doen, gezien de financiële situatie of de omstandigheden waar een individu betrokken aan het testament in verkeren.
Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Mijn achtergrond ligt niet in het financiële en in het boekhoudkundige, meer in het juridische. Maar er zijn natuurlijk altijd manieren waar je, elke situatie is anders, waar je kunt kijken naar, wat is in mijn situatie voordelig? Ja, en als ik dan over voordelig heb, dan is het grote woord wat dan altijd was, speelt natuurlijk de erfbelasting. Maar dan kan je natuurlijk altijd kijken van, wat zijn manieren waarop we deze nalatenschap zo gunstig mogelijk kunnen verdelen, dat er zoveel mogelijk terechtkomt daar waar ik het wil hebben, zonder dat er al te veel richting de overheid vertrekt.
Ja, en je zei, ik heb echt in die afgelopen 2 jaar best wel aardig wat scenario's meegemaakt. Noem eens wat voorbeelden, want we hebben er nu even 2 aangestipt. Hè. Er wordt de echtscheiding vergeten te regelen in een testament. Er wordt niet verteld als je onterfd wordt. Dat was in mijn geval het geval. Dat komt dan inderdaad heel rauw op je dak. Al ben ik nu terugkijkend mijn moeder dankbaar dat ze het gedaan heeft. En ik mezelf dankbaar dat ik de strijd er niet mee aan ben gegaan. Want dat is ook nog weer eens een keuze. Hè? Moet je er dan een wedstrijd van maken en achter de euro's aan? Nou, ik dacht, wat niet met liefde wordt gegeven, hoef ik ook niet te ontvangen. Wat is er zo al nog meer wat je tegenkomt?
Nou, wat voor mij persoonlijk wel een... Ja, ik vind het dan een leuke uitdaging, maar het hoort erbij. We hebben bijvoorbeeld erfgenamen gehad die in het buitenland zijn. Ook een casus waarbij de enige erfgenaam in het buitenland zat. Iemand die niet dusdanig sterk in de maatschappij stond, dat zij van zichzelf vond dat ze dat zelf allemaal kon regelen. Dus dat moest allemaal ook via een advocaat in dat desbetreffende land worden geregeld. Ja, dan merk je toch wel dat na een overlijden in veel gevallen er best wel een logistieke operatie op gang moet komen. En in veel gevallen wordt het natuurlijk opgepakt door de familie zelf. Maar op het moment dat de familie dat niet kan of niet wil, of juist zo in de emotie zitten dat ze zeggen, joh, dat is allemaal veel te veel, ik overzie het allemaal niet. Ja, dan kan het zijn dat zo'n casus bij ons terechtkomt. En dan proberen wij dat allemaal op een goede manier te organiseren en ook te ontzorgen. Een aspect wat ik zelf wel heel leuk vind ook, dat je, ja, wat ik doe is natuurlijk in principe in de kern de zakelijke dienstverlening, maar het wordt ook weer heel persoonlijk doordat je mensen treft in een heel bijzondere tijd van hun leven. En daar gaan wel veel emoties bij gepaard, maar een uitdaging, een leuke uitdaging voor mij is dus om die zakelijke dingen te regelen en toch persoonlijk betrokken te zijn bij de mensen zonder dat ik zelf heel erg meega in die emotie en in dat persoonlijke stukje. Omdat dat eigenlijk, denk ik, dat is natuurlijk, kan per situatie verschillen, maar geen van beide dient. Omdat de mensen die zoeken ons op, omdat ze willen dat alles goed geregeld wordt en dat alles netjes wordt afgehandeld. Maar dat zijn wel interessante dingen die me dan wel bezighouden, omdat je dus zoveel verschillende aspecten en emoties hebt in één zo'n casus.
Ja, want ik kan me voorstellen, hè, inderdaad, door de globalisering van de wereld zijn we overal en nergens komen wonen, om het maar even zo te zeggen. Dus dat betekent vaak ook dat directe familieleden niet altijd in de nabijheid zijn van hun naasten. Waardoor dat soms ook echt erg lastig is om op die afstand dan de dingen te regelen. Zeker als je dan niet in het land bent waar degene is overleden. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat gebeurt bijvoorbeeld met mensen die geen kinderen hebben. En die, weet ik veel, jullie aan mogelijk vragen om executeur testamentair te zijn. Dat in geval er sprake is van als zij er niet meer zijn, dat er dan in ieder geval iemand is die iets regelt en iets op orde brengt. Want alle mensen laten iets achter. Hè, of we nou willen of niet. Bij de een is dat iets heel groots, bij de ander is dat iets heel kleins. Maar we laten altijd iets achter. En het moet altijd afgehandeld worden. Het kan niet gewoon maar zo ergens blijven liggen.
Nee, dat klopt zeker. Er moet gewoon altijd iets mee gebeuren. Ja, op het moment dat iemand zelf geen erfgenaam heeft of niks geregeld heeft, of er is geen testament en er is verder ook niemand in beeld, dan wikkel je het af op de meest standaard mogelijke manier. Maar voor ons is het natuurlijk ook het makkelijkste op het moment dat wij vooraf, dus bij leven, de mensen al een keer gezien hebben. We hebben best wel veel mensen waarbij we dus inderdaad, wat je aangeeft, in het testament worden gezet, onder het kopje executeur. En dan hebben we gewoon eens in de zoveel tijd even contact om te kijken, hoe gaat het? Zijn er dingen veranderd in je persoonlijke situatie die wij moeten weten? Zijn je wensen veranderd? En het grote voordeel daaraan is dat wij alle informatie en wensen op voorhand al in kaart kunnen brengen. En dat scheelt een hele hoop werk en ook soms onduidelijkheid op het moment van overlijden zelf. Op het moment dat wij al de mensen kennen en weten wat de wensen zijn en wat ze graag willen en hoe het allemaal moet, dan kunnen wij als het ware op het moment van het overlijden zelf een soort draaiboek gaan afwikkelen, zodat het allemaal goed geregeld wordt. Maar het gebeurt ook, dat is dan een heel andere situatie. Ik heb het bijvoorbeeld vorig jaar meegemaakt, dat ik opgebeld werd door de buurvrouw van een overledene. Die was dus zelf aangesteld tot executeur en ze was ook begonnen daaraan met het opzeggen van de abonnementen en de meer basisdingen die had ze allemaal gedaan. En toen kwam ze op een gegeven moment bij de wat lastigere dingen, zoals daarmee geeft de erfbelasting, et cetera. Huis moest worden verkocht. Ze belde ons op en gaf eigenlijk aan van, ik overzie het allemaal niet. Het is veel meer, veel moeilijker dan ik had gedacht. Ze zat ook zelf met wat gezondheidsproblemen. Dus zij zegt, ik zou het heel fijn vinden als er iemand is die dit voor mij uit handen kan nemen. En dat was voor haar toen best wel ook een soort opluchting dat wij dat toen konden doen.
Ja, want er wordt ook wel met regelmaat iemand uit de familie als executeur aangesteld. Nou, ken ik genoeg verhalen waarin ik denk, het is volgens mij niet zo handig. Omdat je vaak geen verstand hebt van alles wat erbij komt kijken om een testament af te wikkelen. En noem bijvoorbeeld het hele verhaal van erfbelasting, er moet een huis verkocht worden. Tuurlijk, we kunnen altijd zelf een huis verkopen. Maar goed, ik kan me nog wel wat andere zaken daarin bedenken waarin ik me wel eens afvraag, hoe slim is het om iemand uit de familie als executeur aan te stellen? Wat is jouw mening daarover?
Dat is een moeilijke, omdat je natuurlijk, elke familie is anders. En als jij heel, heel close bent met je familie en je hebt mensen zitten die, waarvan je op voorhand al weet ook, die draaien hun hand er niet voor om en dat die zijn daar misschien al eerder mee bekend of die zijn geschoold in een bepaald aspect van zo'n afwikkeling, dus dat komt allemaal wel goed, dan zou je dat natuurlijk prima aan zo'n familielid kunnen overlaten. Het is wel inderdaad ook wat je ook aangeeft, het meest gebruikelijke, misschien naast om het notaris in het testament te zetten. Maar of het slim is, ik zou zeggen nee, en niet altijd. In de meeste gevallen zelfs niet. Inderdaad kan er expertise missen. Kijk, die simpele dingen waar we het net over hadden, dat kan dan iedereen, dat is heel fijn. Maar het kan dus best wel zijn dat er op een gegeven moment dingen boven tafel komen waar je op voorhand geen weet van had. Ja, die toch meer werk en moeilijker zijn. En dat je op die manier dan merkt van, goh, dit is toch wel lastiger dan ik me had voorgesteld. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant heb je natuurlijk altijd het risico dat het benoemen van een executeur in een bepaalde familie ook kan leiden tot spanningen. Iemand krijgt natuurlijk een bijzondere taak. Ja, het kan wel eens zo voorkomen dat als je bijvoorbeeld een groep hebt van broers en zussen en één wordt aangesteld als executeur, dat de anderen dan zoiets hebben van, hé, maar waarom krijgt die nu die bijzondere positie? En dan gaan zij het allemaal regelen, maar doen ze dat op een manier die dan voor hun voordelig is? Ja, dat kan best wel ook tot spanningen leiden. En de vraag is of je dat wil. Zeker in een tijd van een overlijden waarin je juist, tenminste denk ik, naar elkaar toe wil trekken, kan dat nog wel eens een beletsel zijn daarin.
Ja, en een ander aspect wat natuurlijk, ik bedoel, dat is niet als je als executeur volgens mij bent aangesteld, als ik mijn kennis goed paraat heb. Het kan ook soms wel eens zijn dat er schulden naar boven komen na een testament. Die wil je zeker niet op jouw konto hebben, want daar ken ik ook helaas genoeg voorbeelden van waarin kinderen niets wisten van de schulden van hun ouders. Het testament hebben aanvaard en ineens met €50.000 in hun nek worden belast. Wat een schuld is die ze A, niet hebben gecreëerd en B, wel ineens moeten betalen omdat ze het testament hebben aanvaard. Hoe kijk jij naar dat beneficiair aanvaarden, heet dat geloof ik uit mijn hoofd?
Ja.
Als je niet zeker weet hoe de omstandigheden zijn, dan is dat toch vaak een wijze zet. Ja, als je in een testament bent genoemd.
Ja, zeker. Als je erfgenaam bent in een nalatenschap, dan ontvang je er op een gegeven moment bericht van. En dan word je eigenlijk altijd gepresenteerd met een drietal keuzemogelijkheden. De eerste optie is zogeheten zuiver aanvaarden. Dus dat betekent dat je de nalatenschap accepteert zoals die is en zoals die zich ontvouwt. Ja, dat is de eerste optie. De tweede optie is inderdaad wat je net al aangaf, beneficiair aanvaarden. En dat is eigenlijk aanvaarden onder voorbehoud van inzage. Dus dan heb je altijd nog de optie, een van de eerste stappen is dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. Dus dan wordt er in kaart gebracht, wat is er allemaal in de nalatenschap aan baten en aan schulden. En vervolgens wordt alles netjes afgewikkeld en afgehandeld. Nou, en als je dan beneficiair hebt aanvaarden, dan heb je dus onder voorbehoud aanvaarden. Dus dan heb je eerst nog recht op inzage van de boedelbeschrijving. Dan kun je daarna altijd nog zeggen, oh, maar wat ik nu allemaal zie aan schulden, daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. En dan heb je als het ware nog een uitweg. Ja, en de derde optie, de derde keuzemogelijkheid is natuurlijk om te verwerpen. Dus dat je zegt, ik zie er compleet vanaf.
Ja, het is goed om die keuzes te weten, hè? Want ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen dat ook gewoon niet weten. Want wanneer komen we nou met zo'n situatie in aanraking?
Ja.
Vaak maar 1 of 2 keer in ons leven. En welke kennis heb je dan, hè, paraat op dat moment? Wilsbeschikkingen, hè? Er is nu zo'n enorme, tenminste, ik zie hem in ieder geval voorbij komen van, ja, je moet je wilsbeschikking en dergelijke vastleggen, wat die andere levenstestamenten. Hoe zie jij dat?
Er zijn verschillende manieren waarop je je wil kan kenbaar maken. De meest gebruikelijke manier is natuurlijk het testament. Dat laat je opstellen bij de notaris en daarin kun je eigenlijk heel veel in kwijt. Dat is eigenlijk ook altijd wel goed om te hebben op het moment dat je dat, ja, dat wordt wel eens gevraagd van wanneer is nou een goed moment om een testament te gaan opstellen. En is dat voor iedereen noodzakelijk? Je merkt dat de meeste testamenten, dat men die gaat opstellen op het moment van grote levensgebeurtenissen. Dus op het moment dat men gaat trouwen, of dat er kinderen komen, of dat je samen een huis gaat kopen. Als het leven serieuzere vormen aanneemt en en grote veranderingen plaatsvinden, dan merk je dat dat wel een moment is waarop men denkt, oh, maar nu gebeurt er van alles. Ik moet er nu toch maar eens een soort lightbulb moment. Nu moet ik toch maar eens even gaan nadenken over hoe ik het best kan regelen voor het geval dat. Dus testament is daar een prima middel voor. Een levenstestament stipt hij net aan. Dat is eigenlijk voor de, het woord zeggen natuurlijk al, levenstestament. Het is voor de situatie dat je dus nog in leven bent, maar eigenlijk niet meer in staat bent om je wil kenbaar te maken naar anderen. Dus als je een geestesziekte of anderszins dus niet meer in staat bent om aan te geven wat je wil en hoe je het allemaal bedacht hebt en wat je wensen zijn, dan heb je een levenstestament waarin je dus al bepaalde dingen kunt aangeven en waar je ook iemand kunt benoemen die de moeilijke beslissingen voor jou maakt. Vaak is dat dan een kind of iemand die dichtbij staat. Maar je merkt dat die levenstestamenten wel populairder worden. Tenminste, ik zie ze nu wel steeds meer en ook van meer recente datum.
En ligt dat meer omdat we zelf beschikking willen hebben over ons leven, denk je? Zal dat ermee te maken hebben? Dat we steeds meer, en je ziet ook overal zelfbeschikkingsrecht, dat woord. Wat hebben we toch met dat woord? Maar goed, ja.
Het zou goed kunnen. Kijk, het is natuurlijk wel een manier waarop je kan voorbereiden op het moment dat je zelf, dus wat ik net zei, niet meer kan aangeven wat je wil. Maar je weet het nu wel. Dus als je dat nu op papier zet, dan kun je bij jezelf die garantstelling en die gerustheid creëren dat wat jij wil en zelf voor ogen hebt ook doorgaat en wordt uitgevoerd op die manier zoals je dat wil, op het moment dat je dat zelf niet meer kan doen.
Ja, maar ik weet dat als ik die zou opmaken en ik zou erin zetten, als ik ooit in een zorgcentrum beland, dan wil ik niet dat ik gevoerd word. Dan weet ik zeker dat dat niet wordt uitgevoerd. Want in een zorgcentrum of in een verpleeghuis hebben ze de plicht om iemand eten te geven. Het is mooi dat al die documenten te zijn, maar wat is de garantie dat wat daarin geregistreerd wordt ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Hè? Want ik weet dat er ook mensen zijn die in een testament laten vastleggen wat hun uitvaartwensen zijn, waarvan ter beschikkingstelling aan de wetenschapper één is die je verplicht bent om een notarieel vast te leggen. Maar dat kan alleen maar als het academisch ziekenhuis waar jouw lichaam dan naartoe gaat daar ja tegen heeft gezegd. Hè? Want het is niet zo dat jij zomaar naar een notaris kan gaan en zegt, nou, als ik dood ben wil ik graag ter beschikking aan de wetenschap. En dan zie maar waar je mee inbrengt. Hè? Ik bedoel, dat gaat niet zo. Daar moet je echt met een ziekenhuis al contact hebben gehad en dan kan je het vastleggen. En dan nog kan er te zijner tijd op het moment dat jouw lichaam ter beschikking van de wetenschap wordt gesteld, het zo zijn dat het ziekenhuis het mogelijkerwijs niet aanvaardt, omdat ze al genoeg lichamen hebben. Ja. En die kans bestaat. Er gebeurt niet heel veel, maar die kans bestaat. Dat gaat voor bijna 99,9% uitgevoerd worden. Maar mensen denken dan ook vaak dat als ze hun uitvaartwensen testamentair hebben vastgelegd, dat dat dan ook letterlijk wordt uitgevoerd. Maar dat is niet zo. Want het testament is geen wet. Het is een aangeven hoe ik het graag zou willen.
Ja, het is een uiterste wilsbeschikking. En het is een aangeven van hoe jij hebt bedacht dat je het wil. En kijk, in principe moet het natuurlijk zo worden uitgevoerd. Maar ik heb ze zelf nog niet meegemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat er situaties zijn waarbij het simpelweg niet haalbaar is om alles precies zo te doen als diegene het voor ogen had. Ja, en dan is het maar net vertrouwen op misschien in dat geval een arts of noem eens iemand, dat diegene de beslissingen neemt die in de best interest zijn.
Ja, maar daarmee komt eigenlijk ook wel weer helder naar boven. Hè? Het is leuk dat we allerlei dingen vastleggen en dat je dat met jezelf in een notaris of welke instantie je dan ook nodig hebt, misschien jullie, om dat te regelen. Maar doe dan ook je mond open naar je omgeving. Ja. En zeg dan, hey jongens, kom eens even. Laten we even aan tafel zitten, want we hebben wat belangrijks met jullie te delen. We hebben eens nagedacht over het leven. En er zijn misschien omstandigheden geweest in in de omgeving van mensen dat ze dachten, oh, oeps, het kan zomaar ineens verkeren. Laten we toch maar eens even de puntjes op de i zetten. Dan is het natuurlijk fijn als je de puntjes op de i zet en dingen regelt. Maar dan is het nog fijner als je omgeving weet, A, het is er, en B, wat staat er dan in?
Ja, nee, zeker. Dat is super belangrijk. En dat is ook, denk ik, nog wel een extra garantstelling dat de dingen gaan zoals je ze zelf bedacht hebt. Dat, kijk, in principe moet het testament natuurlijk worden afgewikkeld en worden nagelopen zoals het op papier staat. Maar op het moment dat je dus met je omgeving in gesprek gaat en ook al vooraf kenbaar maakt hoe je die dingen geregeld wil hebben, dan is dat nog een extra laag bescherming die daar bovenop komt. Het is makkelijk gezegd, denk ik, dat vandaag. Want het is natuurlijk niet een onderwerp wat heel gezellig is. Dat je zegt van, we hebben een familiebijeenkomst. Of tijdens het kerstdiner, noem eens wat. We gaan dus even gezellig over dit soort onderwerpen praten. Maar ja, op het moment dat je het niet doet, dan loop je ook het risico dat familie niet weet wat je wil. En dat het op het moment van overlijden een soort giswerk wordt van wat had diegene voor ogen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel in ieder geval te proberen bespreekbaar te maken.
Ja, want wat mij altijd zo, en je zegt het is ook niet zo'n gezellig onderwerp. Nee, maar we kunnen wel 20.000, 30.000 euro in een bruiloft steken en in een groot feest als we 25 jaar getrouwd zijn, 50 jaar getrouwd. En weet je, daar gooien we allemaal geld in. En daar besteden we allemaal grootste aandacht aan, omdat we dan feest kunnen vieren. Maar volgens mij bestaat leven en feest vieren uit twee kanten. Je hebt de kant die minder mooi is en je hebt de kant die heel mooi is. Maar beide wisselen zich af in het leven. En we krijgen allemaal met verlies te maken. En we krijgen allemaal te maken met gemis en dat mensen vertrekken. Ja, wat mij betreft, hè, en ik ben daar, ik denk best redelijk stellig in. Ik geloof echt dat als je dit niet durft te delen met je naasten, ja, hoe werkelijk leef je dan je leven? Want ook in het leven moet je soms moeilijke gesprekken met elkaar aangaan. Die moeilijke gesprekken, hè? Ik bedoel, ik heb kort geleden bij een echtpaar van 90 aan tafel gezeten, samen met hun kinderen. Ja, die kwamen met de vraag, hè, ja, wat moet je nou eigenlijk met een uitvaart? En wat mag je eigenlijk? Dat vroegen zij zich af. Nou, dat werd uiteindelijk een prachtig gesprek met, ja, vanuit de kinderen. Ja, maar dat weten wij allemaal niet. Oh nee, weten jullie. Dus er werden heel veel dingen op tafel gelegd uiteindelijk, die er van elkaar niet geweten werden. En sterker nog kwamen deze mensen van 90 plus. Dan dacht ik, hey, dit zijn echt best wel, ik kan er een beeld bij hebben bij 90's. Dat ik denk, nou, die zijn heel traditioneel. En zij kwamen uiteindelijk tot de conclusie, oh, maar wacht eens even. Wij hebben heel veel wensen en dingen die we graag willen, nog steeds in het leven, maar ook als het straks voorbij is. Maar ja, dan zijn wij weg en wij hoeven er niet mee verder wat er dan gebeurt. Maar de mensen die achterblijven wel. Oh, nou misschien moeten we dat eens aan hun vragen. Wat zij eigenlijk willen. Wat vinden zij eigenlijk belangrijk? Wat is voor hun fijn? Willen zij wel naar een plek in plaats van dat wij zeggen, ja, dat is allemaal niet nodig. Ja, wij zijn er toch niet meer. Dus ons boeit het eigenlijk niet. Dus uiteindelijk kwamen zij tot de conclusie na het gesprek wat ik met ze had. Oh, maar wij moeten eigenlijk gewoon in gesprek met onze kleinkinderen. En er bleek een hele betrokken neef te zijn, die ook heel erg verwant is met het gezin. Oh, misschien moeten we met hem eens gaan kijken van, ja, wat vind jij eigenlijk belangrijk? En kunnen we nu nog iets doen met elkaar wat we belangrijk vinden in het leven, in plaats van te wachten totdat we er straks niet meer zijn, hè? Wat willen we nog uit het leven halen? Dus het werd ineens een gesprek waarmee ze de insteek namen bekomen om te vragen, wat moet er, mag er eigenlijk tijdens een uitvaart? En uiteindelijk werd het een gesprek over leven en dood. Maar ook over dood en leven. Het ging over allebei. En wat ik daar zo mooi aan vind, dat als je die openheid durft aan te gaan, er dan nog zoveel schoonheid op tafel komt.
Ja, mooi is dat. Tot wat voor inzicht je dan ook kan komen met elkaar. Het is natuurlijk een heel persoonlijk onderwerp, hè? En ik denk dat de ene persoon daar veel makkelijker mee omgaat en dat veel makkelijker bespreekbaar kan en wil maken dan de ander. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen ouders, ik weet dat mijn moeder, die is daar veel losser in. Die heeft veel sneller zoiets van, maar dat is toch alleen maar handig als jullie dat weten van mij en hoe ik dat allemaal bedacht heb. En mijn vader is daar niet gereserveerder, die heeft meer zoiets van, dat is helemaal niet leuk en dat is moeilijk. Dat is voor de een makkelijker om over te praten dan de ander, maar ja, wat je net dus laat zien, op het moment dat je die stap wel zet, dan kan je dus ook tot hele mooie inzichten komen. En denk ik ook wat je dan weer dichter bij elkaar kan brengen. En het is voor iedereen dus winst. Ook als ik voor mezelf spreek. ook weer voor ons en voor het werk dat we doen. Als je gewoon weet wat iemand wil met zijn overlijden en zijn nalatenschap. En het is allemaal bekend. Creëert dat gewoon rust voor de familie. Maar ook bijvoorbeeld voor mij persoonlijk. Als ik gewoon weet wat er moet gebeuren op het moment dat die en die persoon overlijdt. Dan ga ik dat allemaal netjes en op een goede manier doen. Neem niet weg dat ik mijn werk ook niet kan doen op een goede manier als er vooraf veel minder bekend is. Maar het maakt alles gewoon een stuk makkelijker. Ja, dat is soms wel heel fijn.
Heb je wel eens casussen gehad waarbij je de puzzelstukjes zelf bij elkaar moest zoeken?
Jawel, ja. Ik heb nu bijvoorbeeld ook een casus waarbij we wel informatie hebben, maar waarbij degene die achterblijven zeker niet bekend zijn met alles wat er speelt of ja, wat die persoon allemaal had of geregeld had. En waarbij ze ook aangeven van, joh, vandaag ben ik dit tegengekomen, kun je hier iets mee? Vandaag kom ik dit tegen. En ja, dat verschilt heel erg per persoon. En dan wordt het dus op zo'n moment echt een puzzel, waar ik dan persoonlijk wel een goed systeem voor heb, waarin je alles gewoon kwijt kan en netjes kan noteren. Maar het wordt wel een aanvulling van een invulling van lege gaten die je dan op gaat vullen. En dan dus een heel beeld creëert waar je vervolgens dan wat mee kan. Maar dat maakt het wel moeilijker, ja.
Ja, goed, kijk, weet je, het is natuurlijk altijd makkelijker om voor een ander te praten van, ga de moeilijke gesprekken aan en leef je leven echt en ga niet straks met pensioen, maar nu al met pensioen en noem al die mooie kreten die ik dan soms uit mijn eigen mond zo hoor vloeien. En misschien heeft dat ook te maken met dat ik gewoon denk, ja jongens, ik weet echt niet of er morgen komt. Ik bedoel, kan ik wel aannemen en ik heb nog helemaal niet de leeftijd dat morgen helemaal niet zou kunnen komen. Hey, je weet het niet hoe het gaat. Hè? Je weet het gewoon echt niet. En inderdaad, wat jij zegt, hè, jij noemde al even de momenten van, hè, als je gaat trouwen of als je kinderen krijgt, want dan is het natuurlijk ook bijvoorbeeld belangrijk, waar gaan je kinderen heen als je als ouders verongelukt, zoals de voogdijschap en zo.
Ja.
Maar tegelijkertijd gebeurt het ook wel volgens mij dat als er in jouw directe omgeving iemand van een jonge leeftijd komt te overlijden en men ziet wat voor een drama daaruit voortkomt, dat mij dan ook ineens de bewustwording krijgt. Zo van, wacht even, hoe was het ook alweer bij ons? En dat je dan ook gaat handelen om dingen mogelijkerwijs te regelen. Ja, ik vind het altijd heel boeiend dat we pas wakker worden op het moment dat we een enorme knal voor onze kop krijgen. Want zo is het eigenlijk simpel, even heel kort door de bocht geredeneerd hoe het werkt. En dan denk ik, wat maakt dat we dan daarna, als we dan denken, dat hebben we geregeld, maar bijvoorbeeld een testament van 30 jaar geleden. Ondertussen, hoe vaak? Geen idee hoe vaak, maar de wet is al nodige keren veranderd dan 30 jaar geleden. Ja, misschien voldoet dat testament wel helemaal niet meer. Hè? En staat het totaal in strijd met de wet die er bijvoorbeeld nu is.
Ja, en dat niet alleen. Misschien is je persoonlijke situatie ook wel totaal anders. Heb je inmiddels kleinkinderen of misschien wel extra kinderen of ben je verhuisd of is er extra vermogen of minder vermogen. Er kan zoveel veranderen waar je dan iets mee moet op het moment van overlijden. Als je dat niet van tevoren actueel hebt gehouden, dan wordt het vaak wel een stuk lastiger. Ja.
Ja, en jij zei eerder in het gesprek dat als jullie als executeur aangesteld worden, dan hebben jullie één keer in de zoveel tijd contact met de mensen om nog weer eens afstemming te hebben hoe en wat.
Ja, dat klopt.
Hoe doe je dat dan? Wat is één keer in de zoveel tijd? Waar moet ik dan aan denken?
Nou, dat doen we vooral heel erg in overeenstemming met de mensen zelf. Kijk, ik wil best elke maand even opbellen om gezellig bij te praten. Maar ja, daar schiet je ook niet zoveel mee op.
Nee, dus ook volgens mij niet noodzakelijk, toch?
Nee, precies. Nee, vaak is dat echt één keer in het jaar of anders om het jaar. Dus je gewoon even opbelt en echt naar de hoofdlijnen vraagt. Van, goh, zijn er echt nog grote dingen veranderd of ben je tot nieuwe inzichten gekomen qua wensen of weet je, dan hoef je eigenlijk maar heel kort even zo'n contactmomentje te hebben en in 9 van de 10 gevallen is het dan, er is niks veranderd en dan weet je, top, dan laten we alles in het systeem staan zoals we dat samen hadden besproken en hebben genoteerd en dan spreek je ze over een tijdje weer. Maar op het moment dat je dus merkt, er is eigenlijk wel iets veranderd, dan ben je blij dat je gebeld hebt. En dan zijn de mensen ook blij dat je zelf gebeld hebt. Omdat, weet je, het leeft wel door. Maar op het moment dat ik dan dus even zo'n contactmoment heb, dan worden de mensen er ook weer even aan herinnerd van, oh ja, eigenlijk is er wel iets veranderd. Of wil ik wel net voor iets anders. Nou, en dan ga je kijken wat je er dan verder mee kunt.
Hoe denk jij dat we de mensen in actie kunnen krijgen dat ze gewoon eens gaan met regelmaat checken wat er vast is gelegd waarvan je denkt, oh ja, dat doe je één keer en dan ben je klaar.
Ja.
Hoe denk jij dat we mensen in beweging krijgen om voor zichzelf met enige regelmaat dat toch eens te doen? En om een voorbeeld te nemen, ik heb 2 jaar geleden een fietsongeluk gehad. Nou, ik ben er bekaaid van afgekomen, maar het had heel anders kunnen lopen, waarin ik niet meer aanspreekbaar was. En ineens was bij mij het besef, maar weet je, ik practice what you preach. Ik had nog een testament waarvan ik dacht, niet meer van toepassing. Dus die heb ik uiteindelijk vernietigd laten verklaren. Maar tegelijkertijd was bij mij ook dat besef van, ja, maar ik ben alleen, hè, nu nog. Geen idee wat dat in de toekomst zal, maar voor nu ben ik alleen. Wie zorgt er dan voor mij als ik niet meer aanspreekbaar ben? En wie weet er dan om mij heen wat ik dan graag zou willen?
Ja.
Heb ik gewoon op mijn manier een soort van beeldsbeschikking opgesteld die ik met een kring om mij heen heb gedeeld. En waarvan ik dan één iemand als een soort chef Winnie heb aangesteld. Van, nou ja, als er wat is, dan mag jij de regie voeren.
Ja.
Kan ook iemand anders worden, maar dat beslissen jullie dan maar met elkaar. Maar dat er in ieder geval een redelijke kring om mij heen wel weet heeft van, ja, van wat ik wil. En tegelijkertijd besloot ik vorig jaar om, misschien voor de luisteraars een gekke beslissing te nemen. Ik kom steeds meer tot de ontdekking dat ik gewoon natuurlijk wil leven, wat ik eigenlijk altijd al doe. Maar ook natuurlijk wil sterven en dat ik geen plakplaatje ben als mens. Dus dat ik ook niet, weet je, eindeloze behandelingen wil. Dan denk ik, ja jongens, als het klaar is, is het klaar. En dan zien we wel hoe lang het nog duurt als ik ziek ben, hoe lang dat dan nog gaat zijn. Ik wil bijvoorbeeld ook niet in het bevolkingsonderzoek meer worden opgenomen. Omdat ik denk, ja, waarom moet ik van tevoren weten of ik ziek ben? Dat merk ik toch wel, want ik ben bewust een bewust mens. En ik voel als er iets verandert in mijn lijf en dan kan ik aan de bel trekken. Ja, trek ik dan op tijd aan de bel? Geen idee, maar is op tijd aan de bel bij het bevolkingsonderzoek? Ja, is dat op tijd? Dat weet je ook nooit. Dus ik heb me uitgeschreven. Ja, daar hoef ik niet meer aan mee te doen. Maar dat is wel goed om te weten voor de mensen die dat weten. Dat, ja, dat natuurlijke, wat ik dus zo graag wil. Mocht het nou zo zijn dat ik ergens op de straat beland en ik ben niet meer aanspreekbaar. Dan is het fijn dat die mensen die mijn wilsverklaring lezen weten. Geen toeters en bellen aan die Willy. Reanimeren? Laat me zitten. Kon vroeger niet. Ja, ik bedoel eind jaren 60. Ik weet nog dat ik Pim van Lommel interviewde die nog in de tijd de eerste reanimaties meemaakte. En dat zijn patiënt uit de reanimatie kwam en dat hij zei, wat hebben jullie in godesnaam met mij gedaan? En dat hij zo die man aankeek, nou, we hebben u gereanimeerd, dat betekent dat we uw hart weer op. Nou, het was daar zo mooi, zegt hij, ik had daar gewoon graag gebleven. Waarom hebben jullie me teruggehaald?
Ja.
Ja. Nou, zo sta ik er ook in. Ik hoef niet terug. Als ik weg ben, dan ben ik weg. Ja. Maar zo kan ieder op zijn eigen manier in het leven staan. Maar doordat ik mijn besluit dus maakte voor dat bevolkingsonderzoek, dacht ik, oh, wacht even. 2 jaar geleden wilsverklaring. Ik moet mijn verklaring weer aanpassen. Kijk, ik heb dat besef dat ik dat, nou ja, 1 keer per jaar zo aan het einde van het jaar is voor mij zo'n ronde. Dan kijk ik sowieso eens terug op het jaar. Wat heb ik allemaal gedaan? Waar sta ik nu? Waar wil ik heen? Om dan dat soort documenten ook gewoon mee te nemen. Maar heb jij misschien nog een andere tip? Dit is mijn manier. Wat is jouw manier?
Ik denk vooral dat je vroeg naar het activeren van mensen om hier eens mee bezig te gaan. En stappen te zetten in wat je verder wil op zo'n moment. Ik denk dat het activeren in deze context ook ligt in de hoek van het wegnemen van belemmering. Ik denk dat er, dan list ik dat even toe, ik denk dat er heel veel mensen zijn die denken, oké, op het moment dat ik iets wil laten vastleggen, in bijvoorbeeld een testament, dan moet ik enorme kosten gaan maken, want de notaris is heel duur. Nou ja, dat hoeft allemaal niet, want zo moeilijk is mijn situatie niet. En daar heb ik allemaal geen zin in. En dat is allemaal veel te veel en het is wel goed zo. Verderweg de meeste gevallen zou ik zelf argumenteren dat het wel nemen van die stap en het wel iets laten regelen, juist ook heel veel kan opleveren. En dat is niet alleen in de zin van die we net al hebben genoemd, hè, van het kenbaar maken en het op papier zetten, zodat iedereen weet waar die aan toe is. Maar dat kan ook heel concreet gewoon het financieel voordeel zijn. Want op het moment dat je, dan wordt het misschien heel technisch en heel specifiek, maar als ik het even breed houd, op het moment dat je in gesprek gaat met een notaris of iemand zoals wij, dan kunnen we ook gaan meekijken naar wat is in jouw situatie het meest voordelig. En welke constructie past nu bij jouw situatie? En als je daarnaar kijkt en die mogelijkheden wil benutten, dan kan het in veel gevallen ook juist geld besparen of opleveren. Dus dat is sowieso een belemmering waarvan ik zelf zeg, die moeten we gewoon ontkrachten. Want het is niet per definitie waar dat naar een notaris gaan, dat je altijd alleen maar geld kost. Je kan prima een testament opstellen waarbij je dus ook heel veel voordeel eruit kan halen. Daarbij moet je wel in de gaten houden dat dit ook allemaal, dat wat je wil, dat ook allemaal juridisch haalbaar is. Op het moment dat je bijvoorbeeld zegt van nou, ik zie er vanaf, ik hoef geen testament, want ik vertel aan mijn naaste mensen om me heen hoe ik het wil en dat is voor mij voldoende. Als je voor die optie kiest, dan is het dus, ja, wat ik net zeg, dan is het heel belangrijk dat je voor ogen houdt of het allemaal juridisch haalbaar is. Kijk, als jij aan je familie vertelt, zo en zo wil ik het. En noem eens wat, mijn huis of mijn, noem eens wat geks, mijn boot, die moeten allemaal naar mijn zus. Ja, op het moment dat je bijvoorbeeld ook nog een broer hebt en je hebt iets niet vast laten leggen in het testament, maar je hebt het wel aan je familie gezegd, dan is dat niet juridisch houdbaar. Op het moment dat die broer dan aan de bel trekt en zegt van, oh eens even, alles gaat nu leuk naar mijn zus en ik kan vandaag zeggen tegen die boot, dan heb je niks om op te staan, want het is allemaal van horen zeggen. En dat is vervelend, want misschien had iemand het wel zo voor ogen en zo gewild. En ja, dat is mooi om daar zo in mee te gaan, denk ik. Maar op het moment dat je het niet op papier hebt staan of in een juridische of in een notariële akte, dan kan zoiets ook heel snel omvallen en dan gaat het alsnog niet zoals je wil. Dus al met al denk ik dat het in vrijwel elke situatie slim is en ook goed is om sowieso even te gaan nadenken. Wat past bij mij? Wat wil ik? En op welke manier kan ik dat in mijn situatie het beste regelen?
Ja, want er is geen algemeenheid te zeggen als dien dan dat. Want het is zo persoonsafhankelijk dat het gewoon echt een één-op-één situatie vraagt om helderheid te krijgen. En wat is goed voor mij om te doen in de omstandigheid waarin ik mij verkeer.
Ja, zeker. Ja, elke situatie is anders. Dus dat, dat is goed om voor ogen te houden.
Maar ik vind wel terecht wat je zegt inderdaad om die belemmeringen weg te halen. Want mensen, ik moet altijd lachen dat we op dit vlak dan belemmeringen weg moeten halen. Want we vinden het niet moeilijk om 30.000 euro aan een bruiloft te geven. Nee. Maar dan 1.000 euro naar een notaris om het goed te regelen. Dat is dan ineens heel veel geld. En dan denk ik, ik weet niet, maar 30.000 euro of 10.000 euro aan een bruiloft. Ik bedoel, daar zit je tegenwoordig ook al gauw aan. Ja, dan denk ik echt, jongens, kom op zeg. Die 1.000 euro die verdien je volgens mij driedubbel en dwars terug. Als je het allemaal een beetje op orde brengt. Maar goed, misschien zijn we dan ook zo van die mensen die dan graag in het moment het resultaat willen zien. Want ja, dat testament, daar merken wij natuurlijk als individu niet zoveel van, want dan zijn we er niet meer.
Ja.
Zijn we al vertrokken, dus ja, dat is last voor de ander. Veel plezier, geniet ervan.
Ja,
dat vond ik ook wel interessant aan mijn beslissing, dat ik er dus voor koos om mijn testament te vernietigen. Omdat ik echt dacht, ja, maar ik ben nu alleen. Er is echt niemand waar ik rekening mee hoef te houden. Dus ja, wie moet er dan überhaupt in dat testament zetten? Laat gewoon de regelgeving. Er is gewoon bestaande regelgeving die het dan afhandelt. En ja, ik heb dan wel een eigen huis. En waar gaat dat dan heen? Nou ja, ik heb nog een zusje. Ik heb wel geen contact met haar, maar dat maakt allemaal niet uit. Nou, misschien wordt zij ooit nog eens verrast in het leven. Krijgt ze nog wat van mij? Weet je, het maakt me echt niet uit. En als zij er niet meer is, dan gaat het naar andere familie. Hè? Want net zo lang blijven ze doorzoeken totdat je geen familie meer in de lijn hebt. Maar ja, voor nu klopt dat. En het voelt heel fijn dat het geregeld is. En,
ja, dat is ook goed, denk ik. We hadden het er net over dat je vooral ook moet kijken wat bij jou als persoon past. Je stipt net al aan, er is een wettelijk kader. Ja, en het kan heel goed zijn dat wettelijke kader, dat prima past bij jouw situatie. En dan is het helemaal prima om daar verder niet nog allemaal andere constructies omheen te bouwen. dat kan ook prima werken, zeker.
Ja, maar daar kom je alleen maar achter als je ook inderdaad het onderzoek aangaat. Want zeker. Als je niet het onderzoek aangaat, dan kom je daar gewoon niet achter. En dan blijft dat één groot, ja, geen idee, het zal allemaal wel niet mijn zorg, whatever. Dat kon ik toen ook wel voelen toen ik dat ongeluk had gehad en dacht, oh, maar zo wil ik echt de mensen om me heen helemaal niet achterlaten. Dat ze gewoon met een groot vraagteken. En tuurlijk kennen ze mij. En weten ze best wel wat ze moeten doen. Maar ik heb liever dat ik een beetje met ze heb gedeeld wat ik dan graag zou willen. Zodat ik ze niet helemaal in het ongewisse, zeg maar, achterlaten. En dat, ja, dat voelde gewoon heel fijn. En dat vond ik ook wel weer heel wonderlijk. Dat ik dan met de kring om me heen daar ook weer hele bijzondere gesprekken over kreeg. Die mij dan ook weer verrasten hoe makkelijk ik het vind om het erover te hebben.
Ja. Yeah.
Dat zij weer met mooie dingen aankwam. Dus ik geloof gewoon echt. En ja, lieve luisteraars, misschien ben ik er echt te simpel en te eenvoudig in. Maar echt, ga het gesprek aan. Want het kan zoveel moois teweeg brengen. En het kan voor jou en voor al je collega's in het veld die dit werk doet om het afhandelen te realiseren. En al die juridische aspecten die er dan om de hoek komen kijken.
Ja.
Het werk ook zoveel leuker maken als je eerst ook even dat contact hebt gehad. En dat je daarmee in verbinding met elkaar bent. En dat je weet van elkaar hebt en het niet helemaal doet met ik heb een naam en een nummer, bij wijze van spreken, maar ik heb een naam en ik heb een gezicht erbij en ik weet voor wie ik het doe.
Absoluut, ja.
Dat is toch anders werken, ja toch?
Ja, zeker. Niks aan toe te voegen.
Kijk, Sam, dat is mooi. Niks aan toe te voegen. Zijn we iets vergeten?
Ik denk het niet. Nee, ik denk dat we de kern te pakken hebben en ik hoop dat mensen er wat mee kunnen verder.
Nee, ik zou eigenlijk willen afsluiten met kom in actie en ga voor jezelf kijken als je al jaren aan een testament hebt of welke paparazzi je ook hebt vastgelegd. Kijk of het nog steeds van toepassing is en up-to-date met de tijd waarin we nu verkeren en je omstandigheden. En als je het niet zeker weet, zorg dan dat je het ergens gaat navragen en ga in gesprek. Zie het als een mooie uitdaging, ook als je kind bent van je ouders of van een tante waar je voor zorgt of wat dan ook. Ga daarover met elkaar in gesprek. Als zij het niet aangaan, heb jij altijd ook nog de mogelijkheid om daar het gesprek over te openen. En soms kan iets in de media een heel mooi haakje zijn of een artikel in een blad of whatever, waarmee je dan toch dat gesprek opent. En misschien ligt het aan mij, maar ik krijg altijd bijzondere gesprekken als ik het hierover heb. Dus dat gun ik in ieder ander die dit gaat realiseren. Mag ik je dankjewel zeggen?
Ja, ook heel erg bedankt. Ik vond het leuk. En ik hoop dat er actief geluisterd wordt.
Ja, nou zeker. In 40 landen wordt er geluisterd naar de podcast. Dus het reist de wereld over. En we kunnen in de show notes kunnen mensen terugvinden als ze contact met jullie willen opnemen. Of denk ik heb expertise nodig.
Zeker.
Dan zijn jullie benaderbaar. En dan is er op de website de details hoe ze bij jullie kunnen aankloppen. Dus dankjewel voor nu.
Ja, jij ook bedankt. Dankjewel.
Nou, dat was hem weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je er weer was. Mocht het nou zo zijn dat je vragen hebt of opmerkingen of suggesties of wensen voor onderwerpen of heb je gasten die je kunt aanreiken, dan sta ik er altijd voor open. Dankjewel als je met me mee wilt denken. Hetzelfde voor het delen. Deel het met je vrienden, bekenden, familie, wie dan ook in je omgeving. Want hoe meer de verhalen verspreiden, hoe beter het is. En voor nu, tot de volgende aflevering.